Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal op Radio Salto.
Radio Signaal, een programma over gezondheid en de gezondheidszorg voor iedereen. Informatie, gesprekken, nieuws en agendatips. Een uitzending van
Cliëntenbelang Amsterdam en Ombudsman Metropool Amsterdam.
Goedemiddag luisteraars, fijn dat u weer heeft afgestemd op Radio Signaal. Het is vandaag 24 augustus, een donderdag, en dat is weer een uur radio. We gaan het vandaag hebben over de Raad van Toezicht. En dat doen we met Corné Dijker en Angelique Chong Atjoen. Wat doet de Raad van Toezicht? Wat zijn hun taken? En wat is hun achtergrond? Verder praten we over een aantal zaken uit het meerjarenbeleidsplan van cliëntenbelang. En over grensoverschrijdend gedrag en wat hiertegen en mee te doen. Maar dit alles na de muziek.
Shadow in the city, all around, people looking half dead, walking on the sidewalk harder than a match, yeah. But at night it's a different world, go out and find a girl, come on and dance all night, despite the heat it'll be alright. And babe, don't you know it's a pity, the days can't be like the nights in the summer, in the city, in the summer, in the city. In the city, dressed so fine and looking so pretty. Cool cat looking for a kitty, gonna look in every corner of the city. Till I'm wheezing like a bus stop, running up the stairs, gonna meet you on the rooftop. But at night it's a different world, go out and find a girl. Come on and dance all night, despite the heat it'll be alright. And babe, don't you know it's a pity, the days can't be like the nights in the summer, in the city, in the summer, in the city.
Ja, u zal nu niet verbazen dat het nummer Summer in the City heet. En het is van de Loving Spoonful. Dit nummer had ik uitgekozen een aantal dagen geleden toen het zonnetje nog zo heerlijk scheen. En nu is het A Lot of Rain in the City. Het zomernummer is geschreven door John en Mark Sebastian en Steve Bone. En het verscheen op hun album Humps in the Loving Spoonful. Het is maar dat u het weet als u op zoek gaat naar dit nummer op YouTube of waar dan ook. Ik ga Angelique Chong Atjoen en Corné Dijker welkom heten in de studio. Fijn dat jullie zijn gekomen.
Dankjewel.
Ja, jullie zijn alle twee lid van de Raad van Toezicht. Corné, veel mensen weten wat een raad doet. En weten ook wel een beetje wat toezicht inhoudt. Maar wat doet een raad van toezicht?
Een raad van toezicht houdt toezicht op het bestuur van een organisatie. En dan met name in samenspraak met de bestuurder.
Ja, en is dat een taak die je al lang doet?
Ik doe het nu 7 jaar, maar niet alleen bij deze cliëntenraad Amsterdam.
Oké, en hoe lang bij deze cliëntenraad? Of deze raad bedoel ik?
1,5 jaar.
Oké. En Angelique, jij bent ook lid van de... Hoe lang zit jij er al bij?
Nou, ik was net onderweg hier naartoe aan het nadenken. Ik denk die vraag gaat vast wel komen. Maar bijna 4 jaar.
Oh?
Ja, dus in september 4 jaar.
Zo.
Ja, dus het gaat best wel hard.
Ja, zeker.
Ja.
Wil je iets vertellen over jouw achtergrond? En waar je op dit moment werkzaam bent?
Ja. Nou, ik Angelique Jonathan en ik woon in Amsterdam met mijn dochter en mijn man. En ik werk ook in Amsterdam bij de politie. En ik heb hiervoor vele jaren ook bij de gemeente Amsterdam gewerkt. En de afgelopen 4 jaar dus bij de politie Amsterdam. En eigenlijk altijd in het sociaal domein gewerkt. En dat was ook een van de... redenen om ook raad van toezicht voor cliëntenbelang te worden. Omdat in het sociaal domein heb je het over onderwerpen die mij aan het hart liggen. En waar ik ook voor mijn gevoel het verschil in kan maken. Dus voor mij is het op heel veel fronten ook heel fijn dat ik ook in de raad van toezicht kan zitten. Want politie is niet echt... sociaal domein, is geen sociaal domein, wel heel veel raakvlakken. Maar dat gaf mij mooi de gelegenheid om toch die voeling te houden. Hè, met al die onderwerpen die maatschappelijk relevant zijn.
Ja, en kun je wat van die onderwerpen noemen?
Nou ja, waar cliëntenbelang natuurlijk ook zeg maar het probeert het verschil voor de burgers in te maken. Als je het hebt over zorg, hè, en dan heb je het over voor ouderen. Jongeren, mensen met een beperking, mantelzorgers, et cetera. En we hebben het over onderwerpen als wonen voor de kwetsbare Amsterdammers. We hebben het over zorg voor personen met onbegrepen of verward gedrag. Toegankelijkheid, hè? Ook niet onbelangrijk. Gaan we het straks volgens mij ook nog even over hebben. Nou, dus echt heel veel maatschappelijke thema's die ertoe doen. En het allerbelangrijkste is natuurlijk dat waar het ons bij cliëntenbelang om gaat, maar ook zeker bij ons in de raad, is dat je er kan zijn voor die burgers die hulp nodig hebben. Omdat wij een samenleving hebben die natuurlijk alleen maar complexer geworden is en mensen raken daar gewoon de weg in kwijt. En dat heb ik zelf ook ervaren. Ik heb een dochter die gediagnosticeerd is op het autisme spectrum. Toen we hulp gingen zoeken, nou, ik moet je zeggen, ik had er zelf ook moeite mee hoor. Dus ik begrijp heel goed dat heel veel mensen daarin vastlopen.
Ja, ja. Nou, fijn dat je op die manier ook je wil inzetten voor de Raad van Toezicht en dan voor het cliëntenbelang in ieder geval.
Zeker.
Ja, Corné, wat is jouw achtergrond en waar ben je werkzaam?
Ik ben de laatste 20 jaar in de zorg werkzaam geweest. Maar altijd op het financiële vlak, op de financiële administraties. Zowel bij gehandicapte organisaties, oudere organisaties. Als ook psychiatrische organisaties. Maar ik deed dan altijd de financiën. Voorbeelden zijn Cordaan in Amsterdam. Daar heb ik gewerkt. De voorganger van Cordaan, Oud-Eilanden. Heb ik gewerkt. Ik heb gewerkt bij de Heren van Zorg. al deze organisaties gaf mij een band met de zorg en de cliënten. En van daaruit is mijn belangstelling voor cliëntenbelang gegroeid. Ben ik daar terecht bij gekomen.
En waar werk je op dit moment?
Op dit moment werk ik bij Sirus in Gouda. En dat is een organisatie voor hulp bij ongewenste zwangerschappen.
Ah ja. En begeleid je daar dan of ook meer in de financiële...
Ja, ik zit weer in de financiële hoek. Ja. Ik ben weer de financial.
Ja, je inderdaad. Zoekt speciaal, je kan natuurlijk ook bij een, zeg maar wat, ja. een advocatenkantoor gaan werken. Maar je hebt speciaal hiervoor gekozen vanwege de zorg.
Ja, ik heb de meeste verstand van de zorg. En daar, dat is een sector die goed bij mij past.
Ja, en dan kom je uit bij cliëntenbelang.
En cliëntenbelang is dan ook een hele mooie organisatie om het belang van de cliënt voorop te stellen.
Ja. En kende je cliëntenbelang al voordat je hier zeg maar lid werd van de Raad van Toezicht?
Zijdelings, ja. Ik was er wel mee bekend. Maar via via hoorde ik en wist ik wat er speelde.
Ja, oké. Okay. En heb je net als Angelique ook nog een persoonlijke drive om je daarvoor in te zetten? Dat hoeft niet hoor, maar het zou kunnen.
Wat ik wel herken, wat Angelique ook aangeeft, van dat je kan verdwalen in het woud van organisaties en hulp en sturen van het kastje naar de muur. En dat effect, dat vind ik heel erg. En daar moeten we iets aan doen.
Ja, ja. Je bent, zei het al, zeg maar bedrijfseconoom. En je doet, je controleert de financiën vanuit de auditcommissie. Ik hoorde net
juist.
Ja, dat er nog één iemand daar deel van uitmaakt.
Ja, de auditcommissie bestaat uit twee personen. En dat is gewoon een afvaardiging van de Raad van Toezicht. We hebben geen bevoegdheden als auditcommissie. We doen alleen het voorwerk, zeg maar. En wij gaan terug naar de Raad van Toezicht toe om met z'n allen onze bevindingen te delen over de financiën. En de raad neemt het uiteindelijke besluit van of ze ergens wel of niet mee eens is. Maar de auditcommissie doet als het ware het voorwerk.
Ja, ja. Ja. En in dat meerjaren beleidsplan, waar we straks nog meer over gaan praten, daar staat dat cliëntenbelang een opzet heeft van 4 miljoen euro. Ik vroeg me af, hoe kan dit voor een non-profit organisatie? Kan je me dat uitleggen?
Ze krijgen hun inkomsten via subsidies die we binnenhalen. Dat kunnen permanente subsidies zijn voor algemeen doelstellingen die we hebben. En we kunnen ook geld binnenhalen voor incidentele subsidies. Dan probeer je met een specifiek doel een subsidie op te halen bij de subsidiegevers. Dan kun je denken aan de gemeente Amsterdam, maar het kan ook andere subsidieverstrekkers zijn.
Nou ja, ja, landelijk.
Landelijk, of ja.
Of regionaal misschien. En het idee bestaat om geld binnen te halen via trainingen. Kun je daar iets over vertellen?
Cliëntenplan geeft ook trainingen.
Zeker, ja. Ja.
En we proberen dat kostendekkend te laten zijn.
Ja. En zijn er nog andere projecten of richtingen waarin je denkt om minder afhankelijk te zijn van die subsidie?
De leden die kennen, die geven ook een bijdrage.
De leden van?
Nou, volgens mij de leden niet zozeer. Nee. Hè, maar we genereren ook inkomsten uit, en wat we net al zeiden, trainingen en adviezen. Hè, waar wordt cliëntenbelang ook voor gevraagd.
Ja.
Hè, om aan zorginstellingen of aan cliëntenraden of medezeggenschapsraden om daar trainingen aan te geven. Ja, er zijn natuurlijk ook heel veel connecties met partnerorganisaties, waarin je ook gezamenlijk kunt optreden in projecten die je bijvoorbeeld omdat dat dan meer kans van slagen heeft. Hè, als je daar een aanvraag voor doet, bijvoorbeeld bij SonMW, hè, dat is ook een hele bekende. Mm-hmm. Dan kun je ook met meerdere partners kun je dan projectsubsidies aanvragen. Maar het is dus het is ook van alles wat. Hè? Dus De structurele subsidies, onder andere van de gemeente Amsterdam. We zitten ook nog in een aantal andere gemeenten. Hè? Met name in Noord-Holland, zeg ik even.
Oh ja, Hoorn en Alkmaar.
Exact.
Ja.
En dus daar genereren we ook inkomsten uit. Maar en daarnaast inderdaad gewoon op aanvraag als onze expertise gevraagd wordt. Ja, en je levert een dienst, ja, dan zit daar natuurlijk een vergoeding aan vast. En ja. Dus op die manier proberen we dus het niet alleen maar te hebben van die structurele subsidie van de gemeente.
Ja, ja. En daar kun jij je ook goed in vinden, in die denkwijze om niet van één...
Ja, we proberen dat ontzettend te stimuleren om minder afhankelijk te zijn van één subsidiegever. Blijft toch heel lastig in de praktijk. Je noemde net het bedrag van 4 miljoen, maar dat is, we houden echt niet over, zeg maar. Het is eerder dat we tekort komen. Het is altijd, financiën is altijd een probleem, zeg maar. Iets wat we heel goed in de gaten moeten houden om niet te veel uit te geven, want we zouden veel meer willen.
Ja.
En het is, denk aan de inflatie, daar hebben wij ook allemaal mee te maken.
Ja, dat lijkt me wel, ja. Het zou vreemd zijn als het niet zo was. Ja, Angelique, jij houdt van het werk in een politiek-bestuurlijke omgeving, ja. Las ik. Ja.
Ja.
Betekent dat ook dat je tips geeft of meewerkt aan een lobby naar de gemeente?
Adviseren daarover en sparren met de directeur-bestuurder. Want wij hebben één bestuurder, hè? Die jullie allemaal kennen, denk ik, Deborah. Maar het is uiteraard aan de bestuurder om die rol richting de gemeente op te pakken. Uiteraard zijn er mogelijkheden om ergens bij aan te sluiten. Maar dat is natuurlijk niet de formele taak en rol van de Raad van Toezicht. Maar wij zijn een vrij betrokken, actieve raad. Proberen zoveel mogelijk ook te adviseren. De bestuurder met raad en daad bij te staan. Dus zeker sparren we daarover met de bestuurder.
Ja, ja, ja. En ik las ook dat je het leuk vindt om verandertrajecten te begeleiden. Ja. Kun je daar een voorbeeld van geven?
Ik vind het heel erg leuk om een beetje te pionieren. En iets wat er nog niet is of iets wat verbeterd moet worden om dat op te bouwen. Ik heb bijvoorbeeld bij de gemeente Amsterdam, mijn laatste functie was ik manager werk en opleiding jongeren. En dat was een hele nieuwe afdeling die nog niet bestond. En uiteindelijk heb ik op die wijze allemaal jongerenpunten voor in de stadsdelen opgezet. Van waaruit de dienstverlening aan jongeren in de stad kon plaatsvinden. Met allemaal teams die daarbij konden ondersteunen. Bij alles wat met betrekking had op werk, onderwijs, schuldhulpverlening. Maar ook een stukje zorg. Hè? Dus niet zozeer de zorg aanbieden, maar de weg er naartoe wijzen. Nou, dat was er niet. En dat opzetten en zorgen dat het gaat werken, dat vind ik leuk.
Wauw, nou die staat. Ja. Nu ben je ook lid van de remuneratiecommissie.
Ja, dat is een rotwoord, hè?
Ja, ik heb het moeten oefenen. Ja. Wat houdt het in?
Ja, wat je net vroeg aan Corné, hè, is van wat doet een raad? Want de raad van toezicht heeft een aantal taken. Dat is niet alleen toezicht houden op de strategie, de beleidsvorming, de financiën, risico's, et cetera. Maar en een adviesrol hebben we ook, maar we hebben ook een werkgeversrol. En de remuneratiecommissie die vervult die werkgeversrol. Dus namens de rest van de raad ben ik samen met de voorzitter verantwoordelijk voor alles rondom goed werkgeverschap richting de bestuurder of bestuurders, hè, als je er meer zou hebben. Maar ook bijvoorbeeld als er nieuwe leden geworven moeten worden voor de Raad van Toezicht, of als er bijvoorbeeld een nieuwe bestuurder geworven zou moeten worden, dan zijn wij aan zet.
Ja, ja. En je hebt ook gesprekken met de directeur over het functioneren.
Absoluut, ja. We hebben meerdere malen in het jaar hebben we een soort van voortgangsgesprekken. En ieder jaar hebben we een, zoals we dat noemen, het jaargesprek. En dan gaat het ook inderdaad over het functioneren van de bestuurder. Hoe is het gegaan? En ja, je hebt het dan ook inderdaad over allerlei arbeidsvoorwaardelijke zaken die daarmee samenhangen.
Ja, boeiend.
Ja. Ja, heel leuk.
Ja, zeker. Ja. We gaan even met pauze naar de muziek. Ja, dat was het nummer People Have the Power van de Patti Smith Group. Een rocknummer geschreven door Patti en Fred Sonic Smith. Dat was haar man, Weilen. En dat staat op het album Dream of Life uit 1988. We gaan weer verder natuurlijk met Angelique en Corné. Beide nog niet weggerend uit de studio na het vragenvuur. Angelique, er is een mooie communicatiestrategie ingezet met posters in de metro, verhalen op de websites, interviews op YouTube en trainingen en nog vast nog meer. Wat vind je van de uitvoering tot nu toe?
Nou ja, als ik er ook naar kijk, ik word daar heel erg blij van eigenlijk. Want ik vind het ook heel belangrijk om ook steeds bewust te zijn van het feit dat nog steeds niet iedere Amsterdammer of burger die ons nodig heeft ons weet te vinden. Dat is niet een vanzelfsprekendheid. Dus ik vind het ook heel erg belangrijk om ook te blijven investeren in die communicatie. En we hebben dus inderdaad postercampagnes gehad op metrostations, website uiteraard met verhalen van cliënten die moeten inspireren, hè, om anderen ook zeg maar die drempel over te gaan. Wat hebben we nog meer? Social media natuurlijk. Niet meer weg te denken, hartstikke belangrijk. En er zijn ook allemaal video's die online beschikbaar zijn. Dus op deze wijze proberen we ook echt die zeg maar de weg naar ons. Hè, dat de mensen die het nodig hebben, dat ze de weg naar ons ook beter en meer weten te vinden.
Ja, en spreken de posters ook jongeren aan?
Dat hoop ik. Maar dat vind ik lastig, hè? Want wat we natuurlijk zien is dat het heel lastig is juist ook om de doelgroep jongeren aan ons te verbinden. We hebben natuurlijk wel een jeugdplatform en die is hartstikke leuk en actief. En daar zijn we heel blij mee. Maar wat je natuurlijk wil is dat dat nog meer, dat nog verder groeit. Maar ik weet in ieder geval dat wij er alles aan doen, hè, binnen cliëntenbelang. En dat de werkorganisatie en de bestuurder hartstikke hard hun best doen om het aansprekend te maken voor jongeren.
Ja.
Maar dat is ook de reden, hè, om het niet alleen maar een website aan te bieden, maar ook dus social media in te zetten. Omdat we natuurlijk weten dat jongeren daar natuurlijk veel vaker op zitten dan dat ze een websiteje gaan bezoeken.
Ja, precies. Ja.
Ja.
En Corné, ben jij er op een bepaalde manier bij betrokken geweest? Of?
Ik ben vorig jaar dan naar een oprichtingsbijeenkomst geweest van jongeren in Hoorn.
Oh ja.
En dat was dat was heel innoverend. Die waren zo enthousiast om dat van de grond te gaan trekken. Met een heel officieel bestuur. En dat was erg interessant.
Ja. En wat sprak je het meeste aan?
De energie van de jonge mensen.
Ja.
En ook de onzekerheid eigenlijk die ze hadden.
Ja, je gaat natuurlijk zoeken.
Ze zijn erg zoekende van hoe gaan we dit nou vormgeven? Maar
ja.
Ze worden daar professioneel door ondersteund door cliëntenbelang.
Ja, dat is hartstikke goed. Dan krijg je ook een uitwaaier effect door de regio. Ja. Ik wil het graag even hebben over het gebiedsgericht werken. Dat is nu al bezig met de buurteams. Om ook de uitbouw van de vereniging te versterken. Met leden uit de buurt, met ervaringsdeskundigen, met buurteams, stadsdelen, organisaties en bewoners. En Deborah Lauria, die zat hier in februari. En toen hadden we het over het verbinden van de formele en de informele zorg. En dat zo moeizaam gaat. Ik vroeg me af, Corné, heb jij daar een idee van hoe dat komt?
Ja, ik zou denken, maar dat is dan ook mijn invulling die ik eraan geef. Dat er nogal een verschil zit tussen de professional, zeg maar, die het beroepsmatig doet en degene die de ondersteuning biedt of die daar op informele wijze bij betrokken is. En die samenwerking, die komt nog niet echt tot stand, zeg maar. Misschien moet het daar, moet dat ook een cultuursverandering zijn in het bij de professionals. Om te denken van nee, ik moet die omgeving of die rand, die mensen die informele zorg bieden, wij zijn een team samen. Hè? Samen doen we dat. En dat gevoel ontbreekt nog een beetje, denk ik.
Ja. Dat het niet heel duidelijk is dat zeg maar de mensen in de informele zorg centraal staan. Of meer centraal staan dan degene die vanuit arbeid daarbij betrokken is.
Ja, precies. Dat daar een soort brug tussen moet komen. Alsof ze samenwerken in plaats van naast elkaar werken.
Ja. Heb jij daar nog een idee over, Angelique?
Nou ja, wat ik denk en zie is dat die informele zorg juist behoefte heeft aan juist meer die verbinding. Hè? Maar wat je ook ziet is dat best wel veel... het is best ingrijpend geweest, hè, om die overgang te maken naar die buurteams. Hè? Het heeft best wel lang geduurd. Wat je ook ziet is dat we toch heel erg... de neiging hebben om in onze vaste structuren te blijven hangen. Hè? Dus dat het ook heel lastig is om daar uit te breken. Ook professionele organisaties. Wat je in heel veel organisaties ziet is dat je toch... Dat is niet per se omdat mensen dat willen. Maar dat je de neiging om binnen de eigen kolommen te blijven, dat heel erg sterk is. En dat komt ook, hè, omdat het al hartstikke druk is. Je hebt natuurlijk ook met dingen als financiering te maken. Hè, want je hebt vaak te maken met geoormerkt geld. Hè, dus als je iets anders zou willen doen dan waar je dat geld voor hebt gekregen, dan is dat vaak ook ingewikkeld. En wat ook, heel erg speelt, is dat je ook vaak te maken hebt met een hoog verloop, hè, onder personeel. Dus je hebt niet altijd dezelfde aanspreekpunten. Dus daardoor komt die verbinding en in die structurele verbinding die je graag zou willen hebben, waarbij ook continuïteit is gewaarborgd doordat er vaste mensen op zitten, die komt dan ook niet echt op gang.
Nee.
Dus er zijn dan denk ik wel een aantal van die oorzaken die daaraan ten grondslag liggen. En dus het is geen onwil, daar ben ik heilig van overtuigd. Hè, want ik denk echt dat iedereen het goed wil doen voor en met elkaar, voor die burgers. Maar dat daar gewoon wel een aantal lastige vraagstukken onder zitten die dat belemmeren.
Ja, ja. Het lijkt me een enorm groot veranderingstraject.
Ja, is het ook. Ik werkte toen ook nog bij de gemeente. Hè? Toen de wijk- en de buurteams werden opgezet. En dat is echt een gigantische operatie. Dus dat is best ingewikkeld om dat goed te doen.
Ja. Een andere ontwikkeling waar je mee te maken hebt, is de versterking van de medezeggenschapscultuur, of in dit geval de raden. Mm. En vanuit de cliënten of cliëntenbelang wil men de cliëntraden ondersteunen om zo goed mogelijk uit de verf te komen op het gebied van zorg en welzijn. En wat doet zo'n raad eigenlijk precies, zo'n medezeggenschapsraad?
De medezeggenschapsraad die vertegenwoordigt de cliënten richting de bestuurder. Dat kan adviserend zijn, maar dat kan ook dwingend zijn soms. En zij zijn de stem als het ware van de cliënten in het besturen van een zorgorganisatie vaak. En wij willen die cliëntenraad ondersteunen. Daar hebben we cliëntondersteuners voor en wij bieden dan als het ware een stuk onafhankelijkheid, omdat wij niet direct bij die organisatie werken. Nee. Proberen wij die onafhankelijkheid zo goed mogelijk te waarborgen, dat die cliënten onafhankelijk kunnen functioneren. En die medezeggenschapsraden.
Ja, en die raden, op wat voor punten hebben zij nou bevoegdheid? Of waarover kunnen zij meepraten? Ik neem niet aan dat ze over het salaris van de directeur gaan, om er wat te noemen. Maar...
Nee, daar gaan ze helaas niet over. Ze gaan wel over alles wat, wat cliënten aangaat. Dus de bejegening, hoe er met hun wordt omgegaan. Klachten over van de cliënten, hoe daarmee wordt omgegaan. De procedures die daarbij horen, of die wel in orde zijn. Of die gevolgd worden. Ja. En het is niet zo dat een medezeggenschapsraad vaak direct het één voor één cliënt opkomt. Het belang van die ene cliënt. Maar wel voor een gemeenschappelijk probleem van alle cliënten.
Ja, ja.
Of voor een groep van de cliënten.
Ja.
En zij proberen dan bij het bestuur daar aandacht voor te vragen. En zij hebben dus ook formele contacten met het bestuur om dat aan te kaarten.
Ja, en het kan dus ook zo zijn dat iemand vanuit cliëntenbelang aanwezig is bij het zeg maar opbouwen van die raad. En er ook nog langer bij blijft om te zorgen dat het zich goed ontwikkelt.
Ja, dat zijn de cliëntenradenondersteuners die bestaan. En die geven gewoon advies van omdat zo'n cliëntenraad zich ook moet ontwikkelen en zich ook zijn positie moet begrijpen, zeg maar. Geven wij er ondersteuning bij van hoe ze dat kunnen doen.
Ja, en ik vroeg me af, in dat meerjaren beleidsplan staat ook dat het wenselijk is om dat de cliëntondersteuners en de vertrouwenspersonen in de organisatie worden opgenomen. Ik probeerde me dat voor te stellen van zo'n vertrouwenspersoon. Is het dan de bedoeling om dat zo iemand niet met naam en toenaam, maar wel zicht geeft op het aantal zaken waar ze mee te maken heeft gehad en dat op basis daarvan er beleid moet komen? Is dat iets wat ik me daarbij moet voorstellen?
Nou, ik denk dat je bedoelt dat Janine binnen de organisatie komen bij cliëntenbelang, bedoel je dan?
Nee, vanuit in die cliëntenraad.
Wat een nieuwe ontwikkeling is en waar we ook een soort van principebesluit over genomen hebben, is dat, want die behoefte is er ook bij een aantal organisaties, om dat cliëntenbelang het werkgeverschap overneemt van cliëntenraden. En daar horen dan de vertrouwenspersonen ook bij.
Ah.
Dus dan wat je dus krijgt is dat zeg maar eigenlijk alles rondom het personeel het zorg dragen voor de mensen, dat die onder worden gebracht bij cliëntenbelang, maar dat dus die cliëntenraden wel blijven werken. Hè? Dus het werk blijven doen binnen die zorginstelling, mm-hmm. waar ze van zijn. Maar dan heb je iets meer die onafhankelijke positie geborgd van zo'n cliëntenraad en van de vertrouwenspersonen.
Ja.
Dat is een beetje, dat is wellicht waar je op doelt binnen het meerjarenbeleidsplan, omdat we daar zeg maar een nieuwe ontwikkeling in gaan. Overigens, ik zeg een nieuwe ontwikkeling in het verleden, maar dat was ver voordat ik raad van toezicht werd, was dat al zo. Toen had cliëntenbelang eigenlijk al zeg maar die rol naar cliëntenraden toe. Maar dat is een beetje verloren gegaan. En sinds kort gaan we dus weer deze taak feitelijk weer nieuw leven inblazen.
Oh ja. Ja. Dan heb ik het toch anders gelezen.
Ja, ik hoop dat dit is wat je bedoelt.
Ja,
maar
ja.
Misschien is het een andere vraag, dan hoor ik dat graag van je. Maar dit is wat waar wij in het meerjarenbeleidsplan ook aandacht voor hebben gevraagd. Voor deze nieuwe taak.
Ja,
rol.
Taak. Ja, oké. Okay.
Ja.
Nou, we gaan weer even wat muziek draaien voordat we naar het derde blok gaan.
Ja.
Rise up! turned away from it all like a blind man. Sat on a fence, but I don't want.
Keep coming up with love, but it's so slashed and torn.
Nu luisterde naar Queen en David Bowie met het nummer Under Pressure. Het is een nummer uit 1981 en het werd later opgenomen op het Queen's album Hot Space 1982. Wat is het lang geleden alweer. We gaan naar het laatste deel van het interview met Angelique en met Corné. We gaan het hebben over het overschrijdend gedrag, over preventie. En over hun wensen voor de toekomst. Want die hebben zij natuurlijk ook met betrekking tot het werk. Hè? Niet met betrekking tot privézaken, ja. Uiteraard. hebben jullie wel eens te maken gehad met klachten over grensoverschrijdend gedrag? Als raad van toezicht.
Ik zit er anderhalf jaar bij en ik heb er nog niet mee te maken gehad. Oh. Maar misschien...
Nee.
Ook niet. Nee. En is er een... Ik hoorde dat er een protocol is bij cliëntenbelang. Kun je iets zeggen over de inhoud ervan, een van jullie?
Ik denk dat het logisch is, zeker ook voor een organisatie die... voor onze organisatie überhaupt, maar voor iedere organisatie... om een protocol ongewenst gedrag te hebben. En zeker ook daar waar het organisaties betreft die met vrijwilligers werken. Hè, dus dat is een extra... niet complicerend, maar dan moet je natuurlijk ook dan extra alert op zijn. Want dat is niet binnen je eigen organisatie uiteraard. Maar wat we gedaan hebben, is dat binnen de werkorganisatie gewoon weer goed is gekeken naar het protocol. Voldoet het nog? Omdat we natuurlijk in een de afgelopen periode heel veel zaken in de media voorbij hebben zien komen. Grensoverschrijdend gedrag staat echt heel hoog op de agenda van bijna iedere organisatie. Ook binnen mijn eigen organisatie. Dat zal denk ik overal het geval zijn. Hè? En dat je zorgt dat je dat goed geregeld hebt binnen je organisatie, vind ik alleen maar heel logisch. En dat bedoel ik dat mensen die dat overkomt of als er iets gebeurt, dat ze de weg weten te vinden en dat ze weten van ik kan daar en daar terecht en daar word ik verder geholpen. Ja.
En waar kan iemand terecht?
Ik denk in ieder geval kan je altijd, om te beginnen bij je leidinggevende, maar je hebt natuurlijk ook vertrouwenspersonen. Je hebt natuurlijk ook online mogelijkheden hè, om misstanden te melden. En je hebt uiteraard ook gewoon, naast leidinggevende kun je natuurlijk ook bij de bestuurder terecht.
Ja.
En overigens is het ook zo dat er ook, hè, als dat niet intern opgelost kan worden, zijn er ook mogelijkheden om dat buiten de organisatie met onafhankelijke, ja, ik zeg maar even mediators, om dat ook op te pakken.
Ja.
Dus volgens mij zijn er meerdere mogelijkheden voor mensen die het overkomt.
En die is het bij iedere werknemer, bij bijvoorbeeld cliëntenbelang, bekend wie de vertrouwenspersoon is?
Ik denk dat het op de website staat.
Oh ja.
Ik durf het niet hardop te zeggen, maar ik ga er wel vanuit.
Gaat er vanuit, ja.
Ja. Okay. En ook omdat wij weten dat binnen de organisatie daar onlangs ook uitgebreid over gesproken is. En ze het protocol ook opnieuw even tegen het licht gehouden hebben. Dus ja, daar ga ik wel vanuit.
Ja. Ja. En staat er in dat protocol, staan al die stappen daarin van wat er moet gebeuren?
Nou ja, de route, hè, van als dit gebeurt, wat is dan, zeg maar, welke weg kun je bewandelen? Dat staat daarin opgenomen.
Ja. Ja, en dat is voor iedereen heel duidelijk.
Dat mag ik hopen.
Ja.
En als het niet zo is, dan horen we dat uiteraard, tenminste, horen wij dat graag. Maar ik denk dat dat zeker ook iets is om dan met de bestuurder te bespreken.
Ja. Maar je hebt nooit ook uit het verleden iets gehoord over een klacht die ingediend is?
Dan moet ik heel erg diep graven. En hou me even ten goede. Het zou best kunnen, maar dat kan ik even niet ter plekke voor de geest halen.
Nou, gelukkig maar dan. Ja. Ja, als je de 10 kon opdreunen, ja, was het ook niet best.
Ja, dus dan zullen het er zeker geen 10 zijn. Maar nee. Ik sluit niet uit dat dat er wel eens iets is voorgevallen. Maar op dit moment kan ik dat niet zo voor de geest halen.
Nee. En het indienen van een klacht of het bespreekbaar maken van die klacht is natuurlijk iets wat je achteraf doet. Maar wordt er bij cliëntenbelang ook nagedacht over hoe je een werksfeer daar ter plekke zo veilig mogelijk kan maken?
Ja.
Weet jij daar wat van, Corné? Of?
Ja, ik denk dat voorkomen is altijd beter dan genezen. Hè? Dat zal iedereen met me eens zijn. En dat geldt ook voor cliëntenbelang. Dus door het bespreekbaar te maken met elkaar en duidelijk nog eens te communiceren van wat de regels zijn, hè, welk gedrag er verwacht wordt van je, ben je natuurlijk al preventief bezig.
Ja, maar wordt dat ergens vermeld, wat voor soort gedrag er van je verwacht wordt?
Ja, volgens mij zijn die... Dat is dus precies wat er ook besproken wordt. Hè? Dus wat is toelaatbaar en wat niet? En wanneer... praat je uit, hè, eigenlijk over grensoverschrijdend gedrag. Dat zijn de gesprekken die je dus intern voert met elkaar. En ik weet ook wij weten ook van de bestuurder dat daar ook heel veel aandacht voor is om te zorgen voor een veilig werkklimaat. En dat ook bespreekbaar is binnen de organisatie. Er zijn twee vertrouwenspersonen. En wat ik vergeten ben te zeggen is dat cliëntenbelang ook een OR heeft, uiteraard. Hè? Dus dat is ook een gremium waar je naartoe kunt gaan op het moment dat. Maar dus naast vertrouwenspersonen, OR, nou, je eigen leidinggevende. Maar ik weet ook dat het zeker... heel veel gedaan wordt door de bestuurder om een veilige werkklimaat te creëren binnen cliëntenbelang.
Ja, had jij nog wat aan toe te voegen, Corné?
Nee, ik denk dat dat een hele mooie weergave is van de huidige werkwijze.
Ja, oké. In de komende 2 jaar staan er 2 strategische thema's centraal. De toegankelijkheid en passende zorg. De menselijke maat en de inclusieve maatschappij. En op welke manier zou je hier aan kunnen bijdragen, Corné?
Door vragen te stellen over hoe dat beleid zijn vorm krijgt en wat de effecten zijn van van onze speerpunten die we daarin benoemen. We hebben natuurlijk daar ideeën over. We zetten daar een strategie op uit om dat te stimuleren. En dan evalueren wij achteraf van, goh, wat is er nou van terechtgekomen? Hè? Dat is een van onze taken.
Ja.
Om de spiegel voor te houden aan het bestuur. Van, oké, dat was ons plan. En hoe ziet het er nu uit? Wat is er nu het effect ervan?
Ja.
En dat hoort echt bij de taak van de Raad van Toezicht.
Ja. En anders dan geef je aan op welke punten het nog niet
Ja, natuurlijk. Er zijn altijd discrepanties. Hè? Het is nooit altijd perfect zoals je het zou willen. En
zelfs bij cliëntenbelang.
Zelfs bij cliëntenbelang niet. En dat, dat moet je bijstellen en bijschaven.
En geef je daar dan ook advies op?
Of? Ja, wij voelen ons vrij om advies te geven. In de breedste zin van het woord. Dus ook alles wat wij oppikken uit de krant of lezen of wat er maar speelt in de politiek. Waar wij denken van daar moeten we iets mee. Dat brengen wij in op de agenda van de bestuurstafel.
Ja, dus hele betrokken leden zijn jullie eigenlijk.
Ja, wij voelen ons zeer betrokken inderdaad.
Ja. Nou, dat is toch heel belangrijk voor zo'n... Het is niet de grootste club, maar het is wel een grote club. Ja. Mensen... Ja.
Het is een belangrijke club.
Ja, zeker. Ja, ook dat. Ja. Heb jij er nog iets aan toe te voegen?
Ja, nou, mooi wat Corné ook zei. Hè? Dus wij geven gevraagd en ongevraagd advies. En wat wij natuurlijk ook doen, is dat de voorstellen die gedaan worden door de bestuurder, dat we die ook toetsen. Hè? Van zien wij dat ook? Hè? En kunnen wij daar iets op aanvullen? Kunnen wij daar iets aan toevoegen? Want wat wij ook heel met het meerjarenbeleidsplan 2024-2027, wat wij natuurlijk heel belangrijk vinden, is dat wij samen kijken met de bestuurder van wat zijn de ontwikkelingen? Wat komt er allemaal op ons af? Wat gaat dat betekenen voor onze cliënten? Wat gaat dat betekenen voor de mensen die ons nodig hebben? En wat kunnen we daar dan op organiseren?
Proactief.
Zeer proactief en daar denken we ook in mee. Hè? Bijvoorbeeld zo'n thema als alles wordt alleen maar meer en meer digitaal. Hè? Dus dat is best iets waar onze cliënten tegenaan lopen. Hoe gaan we daarmee om? Ja. En wat verzinnen we daarop om ze daarin tegemoet te komen? Dus wij denken sowieso aan de voorkant mee, maar... Daarnaast is onze rol om toezicht te houden. Dus als in de praktijk, in de uitvoering zaken... dat ze nodig hebben, ja, dan kijken we daar ook in mee. En als het bijgesteld zou moeten worden, doelstellingen, ja, dan hebben we dat gesprek ook met de bestuurder daarover.
Ja.
Dus ja, zeer betrokken en ook proactief. Ja.
En kritisch.
Ja. Zeker, ja, dat ook. Ja,
ja zeker. Corné, wat heb jij nog te wensen voor cliëntenbelang? Vanuit jouw expertise, wat zou je het liefste willen wat morgen in orde wordt gemaakt?
Het liefste wat ik zou willen is dat wij nog beter gehoord worden. Dat onze stem nog duidelijker doorklinkt bij de beleidsmakers. Dus we komen natuurlijk op voor een kwetsbare groep mensen. En die hebben een extra steuntje in de rug. Hebben ze echt nodig om mee te kunnen doen. Net als iedere andere volwaardige medeburger.
Ja, ja, duidelijk. En Angelique, waar moet cliëntenbelang over 5 jaar staan? Voor jou.
Jeetje. Nou ja, kijk, waar we moeten staan. Kijk, het liefste zou ik hebben dat cliëntenbelang niet nodig zou zijn. Ja. Want dat betekent dat we het van elkaar hebben. Hè? Dat we al die problemen voor onze cliënten opgelost hebben. Maar wat ik hoop is dat we onze positie hier in Amsterdam en wellicht ook breder binnen de regio of verder nog, dat we die verstevigd hebben. En dat we eigenlijk echt een kracht zijn waar men niet omheen kan. Hè? Dat zij ons horen hier in de politiek, maar wellicht ook de nationale politiek. Dus dat wij echt het verschil kunnen maken en dat onze positie gewoon super stevig is.
Ja, zeker. En is dat dan nog met jou of zonder jou?
Over 5 jaar. Ja, ik mag nog 1 periode hierna. Hè? Dus.
Keer 5 jaar?
Nee.
Twee keer vier jaar.
Dus ik weet niet, het zal daarom spannen. Okay. Of ik er dan nog ben.
Maar je loopt nu dus nog in je eerste...
Dit is mijn eerste termijn. Ja. Okay. En als het mag, dan ga ik graag nog voor een tweede termijn. Maar daar moeten we het nog over hebben.
Ja. En jij, Corné?
Ik zit ook in mijn eerste termijn. 1,5 jaar nog maar, dus ik heb nog een lange weg te gaan. Ja.
En je wil ook nog wel verlengen, eventueel? Of?
Ja, dat moeten we dan eventjes beoordelen en kijken hoe we er dan tegenaan staan. Maar op dit moment zeg ik volmondig ja.
Ja, nou, dat is hartstikke fijn. Ik hoor al iets van een eindtune, heel zachtjes. Ja, nou, Angelique, John Atjoen en Corné Dijker, heel erg bedankt voor jullie aanwezigheid en jullie informatie. Echt heel belangrijk werk wat jullie doen. En verder bedank ik Rianne Bos, die ons met elkaar in verbinding heeft gebracht. En voor de techniek Michiel en Beb. En volgende week is er een uitzending, een herhaling over de dichtbundel Blij dat ik besta, die uitgegeven is bij uitgeverij Toby Vroeg. Wilt u weten wat wij nog verder meer doen of wat oudere uitzendingen die u terug kan luisteren? Ga dan naar onze Facebookpagina of kijk bij op de website van Cliëntenbelang Amsterdam. Beste mensen, hou elkaar in de gaten en tot volgende week. Dag!
Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal op Radio Salto.